Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen wij het schriftgedeelte en de psalmen van deze middag noemen. De schriftlezing is 1 Johannes 1 tot en met 1 Johannes 2 vers 2. We noemen nu 1 Johannes 1 tot en met 1 Johannes 2 vers 2. En we zingen Psalm 32 vers 1, Psalm 51 vers 2 en 6, Psalm 21 vers 2 en Psalm 103 vers 5. We noemen nu de schriftlezing 1 Johannes 1 tot en met 1 Johannes 2 vers 2. En we zingen Psalm 32 vers 1, Psalm 51 vers 2 en 6, Psalm 21 vers 2 en Psalm 103 vers 5. We wensen u een goede dienst.
En onze enige verwachting zij in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouwe houdt tot in de eeuwigheid en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God de Vader die zondaren zaligt, van God de Zoon die het verlorene zoekt, en van God de Heilige Geest die het verdorvene vernieuwt. Amen. Wij willen met elkaar gaan zingen, gemeente, Psalm 32, daarvan het eerste vers. Welzalig hij wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven, wiens wanbedrijf waardoor hij was bevlekt voor het heilige hoofd des Heren is bedekt. Welzalig is de mens wien het mag gebeuren, dat God naar recht hem niet wil schuldig keuren, en die in het vroom en ongeveinst gemoed geen snood bedrog, maar blank oprechtheid voedt. Psalm 32, het eerste vers. dit middaguur worden voorgelezen, hetgeen u opgetekend kunt vinden in het Nieuwe Testament en wel in de eerste algemene zendbrief van de apostel Johannes. 1 Johannes 1 vers 1 tot en met 1 Johannes 2 vers 2. We noemen u als de schriftlezing 1 Johannes 1 vanaf vers 1 tot en met 1 Johannes 2 vers 2. Maar doen we eerst met de kerk van alle eeuwen en plaatsen belijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen en in ieder van ons spreken in zijn hart aldus.
Ik geloof in God en Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar ik komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest, ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlees en een eeuwig leven. Amen. Hetgeen van de beginnen was, hetgeen wij gehoord hebben, hetgeen wij gezien hebben met onze ogen, hetgeen wij aanschouwd hebben en onze handen getast hebben van het woord des levens. Want het leven is geopenbaard en wij hebben het gezien. En wij getuigen en verkondigen uw lieden dat eeuwige leven, het welk bij den Vader was en ons is geopenbaard. Hetgeen wij dan gezien en gehoord hebben, dat verkondigen wij u, opdat ook gij met ons gemeenschap zult hebben, en de onze, en deze onze gemeenschap, ook zij met een Vader en met zijn Zoon, Jezus Christus. En deze dingen schrijven wij u, opdat ze uw blijdschap vervuld zijn. En dit is de verkondiging die wij van hem gehoord hebben, en wij u verkondigen, dat God een licht is en gans geen duisternis in hem is. Indien wij zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben en wij in de duisternis wandelen, zo liegen wij en doen de waarheid niet. Maar indien wij in het licht wandelen, gelijk hij in het licht is, zo hebben wij gemeenschap met elkander en het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonden. Indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, zo verleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet. Indien wij onze zonden belijden, hij is getrouw en rechtvaardig, dat hij onze zonden vergeven en ons reinigen van alle ongerechtigheid. Indien wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, zo maken wij hem tot een leugenaar en zijn woord is niet in ons. Mijn kinderkens, ik schrijf u deze dingen, omdat gij niet zondigt. En indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij den Vader, Jezus Christus, den rechtvaardige. En hij is een verzoening voor onze zonden, en niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden der gehele wereld. Tot zover.
U vindt de tekst voor de prediking in het u voorgelezen gedeelte en wel in 1 Johannes 2, vers 1b, waar de Heilige Geest deze woorden heeft laten opschrijven. 1 Johannes 2, vers 1b. En indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige. Tot zover. Zoek we eerst voor met elkaar het heilig aangezicht des Heren in een gemeenschappelijk gebed. Heere, heilige God, Geduchte God, hoor onze gebeden. Als we aan de middag van uw dag met de gemeente in Vriezenveen samenvergaderd zijnde, rondom uw woord en uw eeuwig blijvend getuigenis, opnieuw tot u zoeken te naderen in de weg van de gebeden. U bent toch die getrouwe God, die trouwe houdt en die eeuwig leeft, en die nooit laat varen enig zaligmakend werk dat uw hand is begonnen. U bent die God die ons ook nog niet hebt laten varen, hoewel we het duizendmalen hebben verdiend. Zien op onze zonden en afmakingen, moeten we het toch uitroepen. We hebben niet het leven, maar we hebben de dood onschuldig gemaakt. Zou u willen geven dat we dat samen, maar ook elk voor zich leren uitroepen. Wij hebben God op het hoogste misdaan. Wij zijn van het heilspoor afgegaan. Ja, wij en onze vaderen tevens, verzuimend alle trouw en plicht. Wij vergramden God, de God des levens, die zoveel wonderen had verricht. En zou u ons uit genade willen geven dat dat geen lippentaal zal zijn, niet woorden die van onze lippen komen om vroom te lijken, maar dat het de beleving mag zijn in ons allerbinnenste. Heren, dat we de zonde voor ogen gesteld hebben gekregen, die gij toch ordentelijk voor ogen komt te stellen daar, waar door de werking van uw geest de mens tot zondaar gaat maken en hem erin gaat betrekken, zodat het niet meer over anderen gaat, maar zodat het gaat over zijn hart en over zijn leven. Heer, opdat we klein gemaakt onder u ook deze middag samengekomen zouden zijn in uw woning, en dat we hier eerlijk zouden worden behandeld in uw huis, dat er ontdekkend en trekkend mag worden gesproken, dat er vermanend maar ook bemoedigend mag worden gehandeld vanuit uw woord, en dat u ons vanmiddag wilt uitdrijven tot die enige bij wie het is te vinden, Heere, om daar op de rechte wijze neergelegd te worden aan zijn voeten, maar het ook alleen van hem te verwachten. En dat u dan nog zoudt willen doen, boven bidden en boven denken, voor mensen die nergens meer op kunnen rekenen dan alleen om weggestoten te worden van voor uw ogen, dat daar het wonder mag geschieden. Afgesneden van voor uw ogen, dan nog woudt u ontfermen, toen gij mij hoorde kermen. Heere, zou u vanmiddag willen neerzien vanuit uw hoge hemel op deze gemeente. De mensen, kinderen zoals ze hier zijn samengekomen, klein, groot, jong, oud, vanuit Vriezenveen, vanuit de omgeving, maar ook vanuit het land vandaan, wanneer men tijdelijk hier verblijft. U kent een ieder van ons, wie we ook zijn, waar we ook wonen. We hebben allemaal hetzelfde nodig. Niemand kan met minder toe dan wat u in uw woord aanreikt. Meer hebben we niet nodig, dat we te midden van onze levensomstandigheden niet meegezogen zullen worden door al de verleidingen en de verzoekingen, wat de Satan er ook achter zit om ons levensprogramma zo druk in te vullen dat er nergens meer tijd voor is. En de eerste tijd die weggenomen wordt, dat is dan de tijd voor u, o God, u die de tijd gemaakt hebt en die ons de tijd hebt gegeven, opdat we in de tijd u zouden zoeken, zouden dienen en uw naam ter ere leven. Heer, en dan is het ook in deze gemeente en omgeving het geval dat ook Satan op allerhande wijze zoekt om ons in te palmen en onder hem te houden. En ook uw volk en kinderen zal proberen om ze terug te krijgen en zoveel zonde in het hart te geven, dat ze nooit meer naar u vragen als dan dat volk zou liggen, dan was het kwijt. Maar u laat niet los, Heere, maar mogen wel in het bijzonder vanmiddag bij u de nood neerleggen, waar ook in deze gemeente en omgeving in de komende weken festiviteit georganiseerd wordt, waar er ook getracht wordt om de christelijke jongeren en ouderen af te trekken bij u vandaan. Zou de weerstand willen geven, niet alleen met de lippen, maar ook in de dadelijkheid, om er niet heen te gaan, om thuis te blijven, om te beleiden, om te getuigen, dat een christen daar niet thuis hoort. Maar we bidden om meer. We bidden dat u die alle macht hebt, in de hemel en op de aarde, dat u nog zou willen blazen, zodat al die plannen en die voornemens die zijn aangekondigd, niet zouden doorgaan. U bent toch machtig zoveel stormen verregen op de aarde te geven, dat het letterlijk in het water in duigen zou vallen. U bent machtig om middelen en pijlen te nemen van uw goddelijke boog, waarin we u ook de weg niet hoeven voor te schrijven. Het zou ook kunnen dat het toch zijn doorgang heeft en dat het een oordeel is. Een oordeel over een samenleving die geen weerstanden meer kent tegen al datgene wat zonde is en wat van de duivel is. Heer, en als dat zijn doorgang zal hebben, dat we er toch rein van zouden blijven, dat we toch vrij zouden blijven van die zonde, en dat we op de knieën zouden mogen liggen, opdat ook het gedoopte zaad, dat uw naam aan het voorhoofd draagt, zich niet zal bezondigen, en zeker als ook uw dag daar nog in gemengd wordt, uw heilige dag die u hebt afgezonderd van de andere dagen van de week, dat we er toch op zouden merken dat de duivel altijd probeert om uw dag gelijk te maken aan de andere dagen, te verklaren dat maar een gewone dag is, maar hij is erop uit om u, uw dienst, uw dag, uw woord, uw zaligheid altijd verdacht te maken en te roven. O God, mogen we het nog voor u neerleggen deze middag, als het ook in meerdere kerken in de gemeente naar we hopen en bidden mag geschieden, opdat het nog afgebeden zou mogen worden. Gedenk ze die ook in de gemeenteraad en op andere plaatsen daarin een taak hebben, opdat ook zij in de weg van uw woord zullen mogen wandelen en het ook in die weg mogen neerleggen, Heer, op de plek waar het moet worden neergelegd. Eerst voor u, maar dan ook daar waar de stem naar uw woord heeft te klinken en waar de roep om terugkeer naar uw wegen heeft te klinken en wil ook maar sterken en zegen in die wegen. Geef ook aan jong en oud, zoals we hier vanmiddag samen zijn, een lust om u te dienen. Een nieuwe lust, een nieuwe smaak, om niet meer de zonde, om niet meer de wereld te volgen, maar om openbaar te mogen komen als een die nee moet zeggen tegen de dingen waar gij nee tegen zegt. Gelijk in de dagen van Elia, de knieën werden gebogen, niet voor de Baal, wel voor de Heere van hemel en van aarde, waar niet de Baals werden gekust door degene die u mochten vrezen, teken van de liefde, maar wel de kus mocht worden gevonden van God en van zijn zalige dienst, waar de liefde mocht zijn die nog nooit heeft verdroten, dat het ook in onze tijd mag worden geschonken en mag worden vermenigvuldigd. En dat daar waarin Elia meende een eenling te zijn, maar waar hij er toch nog meer had gegeven, waar er nog 7000 mochten zijn, waar het nog het getal mocht zijn wat u gesteld hebt, Heer, dat ook in deze tijd de zulken mogen worden gevonden en mogen worden gezien. Want dan zullen er wel stillen zijn in de landen, maar ze zullen niet stil zijn tot u, niet stil in hun eigen omgeving, misschien wel stil, waar wij ze niet zoeken, zoals het toen nog een Obadja mocht zijn, ook aan het hof van de koning. Wie had hem durven verwacht, maar u had hem durven gebracht, dat er ook zo bij de overheid nog mogen worden gevonden, die daarop hun plaats mogen doen, al is het met gevaar voor positie en voor leven, wat ze geroepen zijn om te doen, zoals een Obadja nog 100 profeten mocht verbergen en mocht voorzien van brood en van water, een bemoediging in zo'n goddeloze tijd. Geef nog die bemoedigingen ook in onze dagen. En een Daniel aan het hof van Babel en anderen. O God, het ziet op u en het blijft op u wachten. Mogen ook vanmiddag nog bij u bevelen, degenen die meeluisteren via de kerktelefoon op dit ogenblik, of via een ander middel van de techniek op een later tijdstip. U bent niet aan een tijd en aan een plaats gebonden. U hebt ook meer dan één zegen. Onthoud uw zegen aan hen allen niet. En maak het nog wel, o bij hen die in moeite en in zorg verkeren. In ochtenddienst zijn er namen genoemd. Mogen u zonder namen dezelfde persoon en ook anderen die in noden verkeren bij u bevelen in de bede. O God, zie een gunst op hen van boven en wil hen voor uw rekening nemen naar het lichaam en naar de ziel. Wil de handen van doktoren besturen en zegenen en wil nog doen boven bidden en boven denken. Gedenk de herder en leraar met zijn vrouw aan deze plaats gesteld. Wil collega en vriend Veldman ondersteunen, schragen en sterken in de ambtelijke arbeid. Hem op de handen gelegd onder dit volk, de tijd dat hij hier nog mag verkeren. Gedenk de kerkenraad die rondom hem heen mag staan, ook in alles wat ook bij haar is neergelegd. En geef in alle dingen de hulp en de kracht van u de levende God te verwachten. Heere, zo ziet het op u, zo blijft het op u zien. Mogen we voor deze eredienst smeken dat gij de hemelen woudt scheuren, dat gij wilt nederdalen, dat gij ons wilt verblijden met uw tegenwoordigheid en dat het woord in eenvoud, in ernst, in heilige bewogenheid, in gunning mag worden voortgebracht. En dat ge daartoe ook uw knecht wilt vervullen met uw heilige geest. En de kerk wilt zegenen, Heere. En de loop en de voortgang van uw woord niet zult doen stuiten, maar nog wil geven dat alles zal zijn tot uitbreiding van uw koninkrijk en tot de eer en de verheerlijking van uw naar waarde nooit genoeg volprezen naam, om Jezus wil. Amen. We gaan zingen ter inleiding op de prediking van Psalm 51, de verzen 2 en 6. Want ik gevoel de grootheid van mijn kwaad. Mijn zonde zie ik me steeds voor ogen zweven. Ik heb tegen u alleen misdreven. Uw wil en wet, hoe heilig stout versmaad, ik heb gedaan wat kwaad was in uw oog. En het zesde: verwerp me van uw aangezicht toch niet. Ai, laat van mij uw heilige geest niet scheiden. Die kan alleen op het rechte spoor mij leiden. Bestier mijn gang, daar gij mijn zwakheid ziet. En wat er meer volgt in de versen 2 en 6 van Psalm 51. gemeente met Gods hulp en onder inwachting van de onmisbare bediening van de Heilige Geest, hopen we in dit middaguur uw aandacht te bepalen bij hetgeen u opgetekend vindt in 1 Johannes 2 vers 1b, welk woord u aan het begin van de preek een keer lezen nog in zijn geheel, en indien iemand gezondigd heeft. Wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus de rechtvaardige. We schrijven als thema boven de prediking naar aanleiding van dit tekstwoord de voorspraak bij de Vader. Drie punten vragen bij dat thema de aandacht. In de eerste plaats zijn zondige volk. Want er staat en indien iemand gezondigd heeft. In de tweede plaats zijn pleitende ambt. Want er staat, we hebben een voorspraak bij de Vader. En in de derde plaats, zijn heerlijke naam. Want er staat, Jezus Christus de rechtvaardige. Dus het thema luidt de voorspraak bij de Vader. Drie punten, zijn zondige volk, zijn pleitende ambt, zijn heerlijke naam. We zetten in bij zijn zondige volk, omdat de tekst daar ook in zit. En omdat ook in het verband van de tekst over zonden en over vergeving wordt gesproken. Wie de teksten leest voorafgaand aan mijn eigenlijke tekst, die kan daar niet omheen. Daar wordt over zonden gesproken. Het zevende vers van hoofdstuk 1, bloed van Jezus Christus zijn Zoon, reinigt ons, zegt de kerk hoor. Dat zegt Johannes namens allen die de Heer hebben leren vrezen. Reinigt ons van alle zonde. Het achtste vers, indien we zeggen dat we geen zonde hebben, zo verleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet. Het negende, indien we onze zonden belijden. Hij is getrouw en rechtvaardig dat hij ons de zonden vergeven. En gemeente, hij ligt, zou iemand kunnen denken dat het zo is, kijk, als je gezondigd hebt. Nou ja, het komt altijd wel weer goed. Wat er ook aan de hand is, komt uiteindelijk wel in orde. Dat is zo ongeveer de denklijn van de moderne mens, die een half beroep op het woord van God doet. Die zegt, nou ja, we zondigen allemaal. We zondigen ook wel veel, dat mag dan ook nog wel gezegd worden. Maar het komt vanzelf weer goed, de Heer Jezus is het toch. Zijn bloed is toch vergoten. Hij is toch gestorven aan het kruis op Golgotha. Het heeft hij toch voor ons gedaan. Er wordt zo algemeen gesproken. Er wordt zo weinig met onderscheid gesproken. En daarom ook gedacht. Of zou het andersom zijn? Omdat de mensen niet meer met onderscheid willen horen. Dat er daarom niet meer met onderscheid wordt gesproken hoe het zij. Helaas, dat is de werkelijkheid. Alom om ons heen. Als de Heer er niet verroet, zouden we in dat denken worden meegenomen. Het algemene denken, en dan wordt het ook als vanzelf natuurlijk in de richting van een kind van God gemakkelijker. Dan wordt ook de ernst van de zonde voor een kind van God niet meer zo zwaar. Niet meer zo erg. Dan kun je er wel op raak zonderen. Dan kun je er eigenlijk wel op los leven. Gemeente, en die gedachte, die mag er nou pertinent niet zijn. Die gedachte, daar moet Johannes de apostel der liefde radicaal mee afrekenen. Want hij zet het tweede hoofdstuk in met te zeggen, ik schrijf u deze dingen, opdat gij niet zondigt. De zonde mag niet licht worden geacht. Er moet juist een strijd zijn, komen en blijven tegen de zonde, tegen alle ongerechtigheid. Een strijd met alle vezels van het bestaan. Ja, zonder die strijd tegen de zonde zal het niet gaan. En dan ligt daar vanmiddag voor ons een gedeelte geschreven door een oor- en ooggetuige van de heiland, die het zelf heeft gezien, wat de zonde gekost heeft aan Gods lieve Zoon, die gekomen is om de straf der zonde te dragen, die het zelf heeft gezien. Ja, dat zegt hij toch. Zo begint toch de brief. Hetgeen van de beginnen was, hetgeen we gehoord hebben, hetgeen we gezien hebben met onze ogen, hetgeen we aanschouwd hebben en met onze handen getast hebben van het woord des levens. Hij heeft gezien de zaligmaker aan het kruis. Hij heeft gezien het lege graf. Hij heeft gezien de hemelvaart, de kroningsdag van de koning. Hij heeft gezien de uitstorting van de Heilige Geest. Hij heeft bevindelijk kennis gekregen, niet alleen met zijn uitwendige ogen in de omgang met de heiland, maar hij heeft ook mogen smaken de vrucht van het werk des Heren. Hij heeft ook gezien, hij heeft ook verstaan dat God, eer hij de zonde ongestraft liet blijven, deze gestraft heeft met de bittere en de smadelijke dood des kruises aan zijn eigen lieve Zoon. Zou je dan licht over de zonde kunnen denken en kunnen spreken? Gemeente, hier is iemand die de brief heeft moeten schrijven in de naam des Heren, die het voorwerp is van de goddelijke liefde. Johannes, de discipel die Jezus liefhad. Johannes, die mocht inblikken in de diepten van die goddelijke liefde en in de diepte van het lijden des Heren. En deze man legt het voor ons neer. Ik schrijf u deze dingen. Zo begint hoofdstuk 2. Opdat gij niet zondigt. Oh, dominee. Je vergeet twee woordjes. Ja, dat is waar. Dan leg ik even aparte vinger bij. Hij zegt, mijne kinderkens, ik schrijf u deze dingen, opdat gij niet zondigt. Zijn vermaning heeft een adres. Mijne kinderkens, waarom schrijft hij dat? Er zijn wel een vijftal redenen voor de dag gebracht waarom Johannes die woorden mijn kinderkens mocht neerschrijven. De eerste reden is dat apostel der liefde tot een zeer hoge ouderdom is mogen klimmen. De Heer heeft deze discipel die apostel is geworden lang willen gebruiken in zijn dienst. En de grijze apostel richt zich tot mensen die in zijn algemeenheid vele malen jonger zijn dan hij, mijn kinderkens. In de tweede plaats, omdat hij als ambtsdrager zich richt tot degene die aan zijn voeten hebben te zitten, om onderwijs van hem te ontvangen als leerlingen aan zijn voeten. Vanwege zijn ambt spreekt hij vaderlijk tot hen, mijn kinderkens. En de derde reden is dat degene die hij aanspreekt, kinderen mogen zijn. Kinderen in de zin van wedergeboren mensen. Mensen die een nieuw hart, een nieuw leven hebben gekregen. Kinderen van God. Ik kom daar nog even apart op terug. Na eerst de vierde en de vijfde reden genoemd te hebben. De vierde reden is wel dat die kinderen des Heren die hij aanspreekt zo zwak zijn van zichzelf En omdat ze zo zwak zijn, worden ze zo teer aangesproken in hun genade staat. Mijne kinderkens, daar God uw zwakheid ziet en weet, daar heb ik in de naam des Heren u te vermanen dat ge niet zondigt. En in de vijfde plaats, omdat hij met een tere toegenegenheid en met veel liefde zich richt tot hen die hij voor zich ziet. De liefde doet hem zeggen, mijn kinderen, maar de derde reden. Kinderen van God heeft hij voor zich. Hij schrijft in deze brief niet aan de wereld, die luistert wel mee, die kijkt wel mee, heeft al de lessen ter harte te nemen. Maar het eigenlijke adres, dat zijn kinderen des Heren, die vermaand en vertroost moeten worden. Daarom ligt er in het eerste vers van het tweede hoofdstuk zowel het een als het ander. Zowel vermaning als bemoediging. Het over vanmiddag ook beide te horen. Kinderen geworden. Hoe dan? Hoe word je een kind van God? Is het je vraag? Gemeente, jong en oud, vergeet nooit wat de zaligmaker heeft gezegd in Johannes 3, in het gesprek met Nicodemus. Voorwaar, zeg ik u, tenzij dat iemand wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk Gods niet binnengaan. Hij zal het niet zien. Wedergeboren. Je wordt in de natuur een kind door de geboorte. In de genade door de geboorte uit God. Door de geboorte van boven. Door het werk van de Heilige Geest. Die een mens eraan komt ontdekken dat hij van natuur is een kind des toorns. Dat de toorn van God op hem ligt en op hem drukt. En waar we die van nature niet eens gevoelen, omdat we koud zijn, hard zijn en dood zijn voor de dood. Daar is het werk van die levendmakende geest. Om verdriet te geven op de staat waarin verkeren smart over de zonde. Daar komt de Heilige Geest openleggen wie we zijn. Om een arme zondaar uit te drijven naar de Here. O wonder, goddelozen rechtvaardigt, zondaar zaligt. Mensen die nergens recht en aanspraak op kunnen laten gelden, aanneemt tot zijn kinderen. Adopteert tot zijn kinderen. In zijn soevereine liefde. Onverplicht, onverdiend. Wil die schuldige, zwarte zondaarszielen aannemen tot zijn kinderen, is toch niet te bevatten, dat is toch niet te verstaan, zodat ze het mogen zeggen, wij zijn om zijnentwil tot kinderen Gods aangenomen, om zijn zoons Christus wil. Is hij mijn God en mijn vader geworden? Zo hoor ik de christen in de catechismus betuigen. Christus alleen is de eeuwige natuurlijke zoon van God. Maar wij, dat kan alleen een kind van God zeggen, zijn om zijnentwil tot zijn kinderen aangenomen. Mag u het ook zeggen? Mag je het ook? Zul je erom vragen? Zul je knieën buigen? Net zo lang. Tot hij ook jou, ook u genadig zijn. Want we moeten toch tot een kind van God gemaakt worden. Wil het wel zijn de eeuwigheid. Anders is het eeuwig mis. Gemeente mijne kinderkens. Ik schrijf u deze dingen. Opdat gij niet zondigt. Waarom zou die dat dan schrijven? Wel, dan vallen de stukken ook samen, niet waar. Toen de Heer de mens gemaakt heeft in de staat der rechtheid in het paradijs, heeft hij de mens, heeft hij Adam en Eva uit de rib uit zijn zijde geschapen, toch zo gemaakt dat ze niet zonderden. Toen heeft hij het toch gezegd: ik houd u mijn wet voor, opdat gij niet zondigt. Alleen in de staat van het bederf gevallen zijnde, uit de staat van de rechtheid gevallen zijnde, toen is het geworden. De mens is gaan zondigen. Als de Heere nou herstelt en het aanvankelijk herstel gaat werken, dan houdt hij het toch weer voor. Ik zeg u, ik schrijf u, ik predik u deze dingen, opdat ge niet zondigt. Want de zonde is zo'n vreselijk ding. En gemeente, het zal zijn in de staat van de volkomen gelukzaligheid dat de kerk niet zondigt, niet meer zondigen kan. Nooit meer. De Heere kan bedroeven. Hier schrijft een apostel tot zijn kinderkens in de strijdende kerk: ik schrijf u deze dingen, opdat gij niet zondigt. Het is alsof hij ze aanmoedigt om in alle facetten tegen de zonde te vechten. De uiterlijke zonden, je hebt de kanselboodschap gehoord. De inwendige zonden, die leven in het hart van een mens. De Heere zet aan tot strijd tegen die zonde. En nou is het, en dan ben ik bij het doel hoor. Nou is het dat Johannes, de apostel der liefde, geïnspireerd door de Heilige Geest, ook weet wat de praktijk is in het leven van Gods kind. Nou weet hij ook wat ze ervan terechtbrengen in hun zwakheid. Nou weet hij ook, als ze nu naast dit woord van God leggen, wat dagelijks gebeurt, dat er met hen heel wat kan omgaan. In hen heel wat wordt gevonden. Nu is er een pastorale toon. Nu hij weet wat dit bij Gods kinderen teweeg kan brengen. Wat is dan de praktijk? Opdat gij niet zondigt. Gemeente, er is niet één kind van God het beste kind des Heren op de aarde. Niet eens dat zeggen kan dat de praktijk van zijn leven nou het beeld vertoont van de meesten daarin dat er geen enkele zonde meer is. Ik zeg mijn catechismus maar na, bewust, want het is zo bijbels als wat. Al wordt het aangevochten in onze dagen, ik weet het, van alle zijden. Men wil er niet aan. Men zegt, je kunt de zonde onder de knie krijgen. Als je maar hard genoeg strijdt tegen de zonde, dan overwin je hier, hier op aarde. De zonde, het is echt niet waar. Allerheiligsten, zolang als ze in dit leven zijn, hebben maar een klein beginsel van de volmaakte gehoorzaam. Toch al zo. Dat ze met een ernstig voornemen, niet alleen naar sommigen, maar naar al Gods geboden beginnen te leven. Dat is de taal naar het hart van Jeruzalem. Dat is de taal waardoor de kerk zich aangesproken weet. De strijd tegen de zonde. Echt niet. De zonde is licht. Als een kind van God dat zou denken, is die ver van zijn plek. Als een wereldling het denkt, hij volslagen ongelijk. De zonde beledigt God. Is een krenking van de allerhoogste majesteit. Maakt ons strafwaardig voor God. Na ontvangen genade. Tegelijkertijd, gemeente, die praktijk. Ik krijg de zonde er maar niet onder. Op aarde wordt het nooit bereikt. Die staat van volmaaktheid. De strijdende kerk moet altijd maar klagen over wat ze steeds weer doet, wat ze steeds weer invalt. Al is er wel het uitzien, het verlangen, het heilig verlangen, om tot die triomferende kerk te mogen behoren. Och Heere, wanneer komt de dag dat ik bij u zijn mag, om in volmaaktheid u te dienen. Nooit meer de zonde te doen. Maar waarmee dat als dat nou op een mens inwerkt, dan zou er tweeënlei mogelijk gevolg kunnen zijn van die opdracht die Johannes moet neerschrijven. Ik schrijf u deze dingen op dat gij niet zondigt. Dan zou een mens kunnen denken, als ik er toch nooit kom, als ik op aarde toch nooit die staat bereik, dat ik zonder zonde zal zijn. Nou ja, wat helpt het dan nog? Wat loop ik dan nog te tobben? En als ik toch een kind van God ben en kom toch wel goed. En zo komt te bestrijden dan. Waarom zou je dan die strijd tegen de zonde blijven voeren? Het is zinloos en komt toch wel goed. En een ander mogelijk gevolg zou kunnen zijn, dat een kind des Heren zegt, en nou lig ik elke dag op mijn knieën. Elke dag droefheid en smart over mijn zonde. Elke dag bid ik of de Heren me helpt in mijn vallen, in mijn struikelen, dat ik niet weer in die zonde zal vallen. Ik word er zo moedeloos van. Het put me zo uit. Ik boer alleen maar achteruit. Het wordt alleen maar minder met me. Zo moedeloos. En nou zegt Johannes. En indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader. En wat Johannes nu niet doet, dat is zeggen dat de strijd tegen de zonde kan verminderen. Dat kan hij niet, dat mag hij niet. Met de hulp des Heren zal er gestreden moeten worden tot de laatste snik. En we strijden echt niet te veel. We strijden nog niet ten bloede toe. We strijden veel te weinig. We geven het zo makkelijk op. Johannes zegt niet, geef de strijd maar op. Hij zegt, in de strijd tegen dat volk, mijn kinderkens, indien iemand gezondigd heeft, we hebben een voorspraak bij de Vader. Indien iemand. Ja, als je dat zo leest, hè. Het is graag slordig in het Bijbel lezen. Dan zegt hij, nou ja, indien iemand, als er nog iemand is die zondigt, nou ja, dat lijkt er toch op, dat er vrijwel niemand is die zondigt. Dat lijkt erop dat dit vrijwel nooit voorkomt, dat er nog iemand zondigt. Misschien. Dat is het in de verste verte niet. Calvijn die heeft het bij deze tekst aangetekend. Het is onmogelijk dat we niet zouden zondigen. Met andere woorden, het is helder, het is klaar, dat we allemaal kinderen. Allemaal dagelijks struikelen en in de zonde vallen. Ga de Bijbel maar door. David in Psalm 51 met voorbedachte raden gezondigd. De zonde gezocht. De plaats van het kwaad niet gereden. Als hij de kanselboodschap van vanmiddag gehoord zou hebben. Hij zei, en ik kijk toch, en ik toch de zonde gezocht. Maar wat heeft het teweeg gebracht in zijn persoonlijk leven, in zijn gezinsleven, baak in zee, ons ter waarschuwing, niet ter navolging. Petrus, uit zwakheid in de zonde gevallen, in hoogmoed menende dat hij niet zou vallen. En hij viel toch. Het kan niet zo zijn dat er iemand is die niet zondigt. Het zij uit zwakheid in de zonde vallen, zo moeten we aan Gods genade niet vertwijfelen. Nog in de zonden blijven liggen. Het zij met voorbedachte raden bewust de zonde gezocht hebben, zal mee gebroken moeten. Het zal een terugkeer moeten zijn van het pad der zonde. Gods volk kan niet meer in de zonde leven. Is dat waar, dominee? Ja, dat is waar. Gods volk krijgt smart over de zonde. Dat is een onbedriegelijk kenmerk van het genadeleven. Maar één ding zeg ik niet. Ik zeg niet dat ze altijd onmiddellijk van de zonde en van die paden wederkeer. Ik noem toch David. Het heeft een hele poos geduurd. Maar Gods volk krijgt smart over de zonde. Toets je de Torah. Mag je dat ook kennen? Weet je daarvan? Is dat waar in je leven? Groter zondaar worden. Minder zonden doen. Dat is de gang van de kerk. En dat durven ze het laatste nog niet eens te zeggen. Ze zeggen het eerste, dat is waar. Ik word steeds groter zondaar in mijn beleving. Heer, laat me meer en meer zien hoe de zonde doe. Maar dat ik er minder doe, durf het niet eens te zeggen, want er zijn er steeds meer die vroeger in zonde voor me waren. En ik doe ze nog. Ook al is het waar, als ik het goede wil doen, dan ligt het kwade mij bij. Indien iemand gezondigd heeft, oh, dan is er een dagelijks zondigen. Dat moet het volk des Heren erkennen en beleiden. En die geneigdheid die blijft erin tot de laatste snik. En dan zegt Johannes, dat is de bedoeling van de tekst. Hij zegt, om met Calvijn te spreken, dan is er maar één remedie. Hij die Christus heet. De enige remedie. Dan moet de mens ook naar ontvangen genade. Op hem geworpen worden. Naar hem gedreven worden. Om bij hem te smeken om vergeving van de zonde. Want in hem alleen is er verzoening. Tegen alle zonden. Tot hem dan heen. Dat is de lijn. Ik kom bij mijn tweede punt. Zijn pleitende ambt. Gemeente, dan staat er, we hebben een voorspraak bij de Vader. Indien iemand gezondigd heeft. De kanttekenaar zegt, dat is opdat gij zoudt weten en u daarmede troosten, dat wij hebben een voorspraak bij de Vader. Dus de kanttekenaar die volgt de lijn van de uitleg zoals ik u daar net ook liet horen. Pastoraal, een schuldig volk, vertroosten door te wijzen op de middelaar Gods en de mensen. We hebben een voorspraak. Dat is een onbekend woord voor velen onzer. Dat is een woord wat in de dagelijkse praktijk niet meer bij iedereen op de lippen ligt. In de Griekse taal staat hier het woord parakleton. Parakleet. In mijn Bijbel wel vertaald met trooster. Ook vertaald met voorspraak. En een voorspraak, dat is eigenlijk de persoon die als een advocaat, als een voorspreker, voor iemand gaat spreken die bij de rechter moet komen. Die voor de rechter moet verschijnen. En die zijn zaak niet alleen af kan. Die niet durft te verschijnen voor de rechter. Ziend op wat hij misdaan heeft in zijn leven. die beschaamde ogen neerslaat. En is er een vriend, een advocaat, die mee wil gaan, die daar het woord wil voeren, die je daar wil opnemen voor de zaak van zo'n slecht zondaar. En die naam Parakleton, trooster voorspraak, wordt hier toegeschreven aan de Heere Jezus Christus, van wie we lezen in Romeinen 8, die ook ter rechterhand Gods is, die ook voor ons bidt. De Parakletos is de persoon die erbij geroepen wordt, die bijstand wil verlenen. Zo is Christus de hulp, de troost, de bijstand zijner gemeente. Zo is Hij het die wil optreden als daar een beklaagde staat die wordt aangeklaagd door de wet die zegt je bent schuldig aan alle geboden. En die beklaagde die moet zeggen, het is waar. Ik heb er niks tegen in te brengen. Je hebt gelijk. Ik heb gezondigd. Ik heb gedaan dat kwaad is in Gods heilige ogen. Zo is Hij het dan, de Heer Jezus Christus, die hier genoemd wordt, die toch ook teweeg wil brengen dit, dat een beklaagde uiteindelijk wordt vrijgesproken voor het aangezicht des Heeren. Dat die goddelijke rechter vrijspraak wil verlenen uit vrije gunst. Voorspraak, trooster, Parakleet. Gemeente, dit woord komt in de geschriften van Johannes alleen voor. In het Nieuwe Testament, in het Evangelie naar Johannes, lezen we 4 keer over de trooster. En de enige keer buiten het Evangelie in de brieven, dat is in mijn tekst, waar de naam Parakleet staat. En is heel opmerkelijk dat de kerk vanuit de brief van Johannes en zijn evangelie te horen krijgt dat er eigenlijk een dubbele trooster is. Er is een trooster die vanuit de hemel gezonden wordt in het hart. Een trooster waarvan de kerk mag zeggen, die is in ons. Die spreekt in ons. Die laat het getuigenis van God klinken in ons binnenste, die ook zucht met onuitsprekelijke zuchtingen en die de zwakheden mede te hulp komt, daarbij geroepen. Ik laat het u horen uit Johannes 14, het 16e vers. Ik zal den Vader bidden en Hij zal u een andere trooster geven, opdat Hij bij u blijft in de eeuwigheid. En het 26e vers, maar de trooster, de Heilige Geest, welke de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren en zal u indachtig maken alles wat ik u gezegd heb. En Johannes 15, 26, maar wanneer de trooster zal gekomen zijn, die ik u zenden zal van de Vader, namelijk de geest der waarheid die van den Vader uitgaat, die zal van mij getuigen. Die zal op Christus wijzen. En Johannes 16 vers 7, doch ik zeg u de waarheid. Het is u nut dat ik wegga. Want indien ik niet wegga, zo zal de trooster tot u niet komen. Maar indien ik heen ga, zo zal ik hem tot u zenden. De trooster, de Parakleet in de kerk. Maar in 1 Johannes 2 vers 1 bij in mijn tekst. Daar gesproken over de trooster buiten de kerk. De trooster boven de kerk. Die is in het hemelhof. De trooster voor de kerk. De advocaat die buiten haar, voor haar spreekt, voor haar opkomt, aan het hemelhof. De advocaat aan het hemelhof. Die daar nooit wijkt. Maar die daar gedurig verschijnt. Voor het aangezicht van zijn vader met zijn offerande. Om zijn volbrachte werk, zijn gestorte bloed, voor te houden aan zijn vader. En te pleiten op grond van zijn offer, ja zelfs te eisen. Te eisen dat de vader geven zal wat hij heeft beloofd. Hij, deze advocaat, mag eisen. Gemeente, ik zeg het er maar bij. We leven in dagen dat er op kerkelijk erf ook vaak gesproken wordt in deze zin. Alsof een mens mag eisen bij God. En alsof die God mag dwingen in zijn wegen. En hoe het ook verpakt zij, het is niet waar. De dichter van Psalm 51 kwam niet verder dan als een boeteling te smeken en te pleiten. De troon van Gods genade op het werk van een ander. Opdat het uit genade, uit gunst, hem toegerekend zou worden. Ik heb niks te eisen. Ik sta met lege handen, maar met eerbied gesproken, die koning der kerk, die zijn werk heeft volbracht, die het kruis heeft verdragen, de schande veracht, ziend op de vreugde voorgesteld, het loon dat hem beloofd is, die mag eisen bij zijn vader, dat het toegezegde loon, zijn gemeente, hem wordt geschonken. De bekering van zijn gemeente en de bewaring van zijn kerk. Zo is er dan een voorspraak bij de vader, gemeente, die het opneemt voor een steeds weer zondigend volk, dat onverbeterlijk is in het zonde. Dat het nooit leert, maar dat hier te horen krijgt en indien iemand nou gezondigd heeft. We hebben een voorspraak bij de vader. Ik moet denken aan wat John Bunyan schrijft. Die schrijft in zijn preek over deze tekstwoorden dat hij ooit in zijn leven een dominee had horen spreken over deze tekst. En hem deze opmerking had horen maken gaandeweg in de preek, dat het die dominee zo verblijde, dat die advocaat alleen maar pleitte voor goede zaken. En Bunyan is heilig vertoond over zulke uitdrukkingen, en dat maakt hij ook kenbaar in die preek. En ik ben het met hem. Want gemeente, als die advocaat daar zou pleiten enkel voor goede zaken, dan was er voor niemand van ons doen aan. Maar nou is het grootste wonder dat die advocaat pleit voor slechte zaken, voor slechte zondaren, voor overtreders van zijn heilige wegen, die ook na ontvangen genade onverbeterlijk blijven wat die oude natuur aangaat. En hij neemt het voor hen op. Johannes zegt, indien iemand gezondigd heeft, stel dat hij gezegd had, indien iemand een goed mens is, we hebben een voorspraak bij de Vader. Hij zegt, indien iemand gezondigd heeft, pastoraal, maar u het vanmiddag neerleggen bij een die zichzelf meer en meer als een zonder mens leert kennen. Indien u gezondigd hebt. We hebben een voorspraak bij de Vader. Waar is de Heer Jezus sinds zijn hemelvaart? Hij is ingegaan in de hemel. Hij heeft plaatsgenomen aan de rechterhand van zijn vader. Waarom is hij daar? De vader is degene tegen wie wij gezondigd hebben. We hebben gezondigd niet tegen Jezus in de eerste plaats. Maar we hebben gezondigd tegen God de Vader. Er is een vertoond God en Vader. Ja, maar dominee, u spreekt toch tot kinderkens. U spreekt toch voor het volk van God. Die moet ook voor die rechter verschijnen, die ze gedurig weer vertoornen door hun zonden. En hoe is die advocaat, die voorspreker, is daar om daar te pleiten voor de zijnen op grond van zijn middelaarsverdiensten. En is die een middelaar van kracht die het ook kan toepassen wat hij heeft verworven. En we hebben het toch dagelijks nodig uitgedreven te worden, o kind van God, tot de troon van Gods genade. En u die de Heere niet vreest, u nog des te meer om te smeken dat die vertoonde God en Vader om Christus wil nog een goedend God en Vader wil worden. Wij hebben, wij allemaal, alle mensen, de Bijbel wordt zo inclusief gelezen door menigeen. Als er staat wij of ons, dan zegt de goede gemeente, dat geldt ons allemaal. En ik zeg u nee, echt niet. Wij hebben, dat is de schrijver Johannes, een man die bevindelijke kennis van God in Christus mag hebben. En dat zijn allen die een even dierbaar geloof hebben verkregen. Dat zijn alle ware gelovigen. Wij hebben, oh wat een zegen, een voorspraak bij de Vader. En wie is hij? Hij is degene die daar niet alleen bidt, maar ook bidt als degene van wie de Bijbel zegt. Hij is het aan wie de Vader nooit gehoor ontzegt. Hij is met eerbied gesproken, Vaders lieveling. Hij is degene om wiens gebed Vader niet heen kan. Hij hoort en hij verhoort de beden van Christus voor zijn kerk. Psalmist daarvan heeft gezongen in 21 en wil het eerst ook met elkander gaan aanheffen. Tweede vers uit 21. Wat hij u smeekt uit harten grond en al zijn rein verlangen. Hebt gij hem doen ontvangen, ook hebt gij de uitspraak van zijn mond. Al wat hij heeft begeerd, geweigerd nog geweerd. 21, het tweede. We hebben in de eerste plaats zijn zondige volk gezien en ten tweede stilgestaan bij zijn pleitende ambt om in de derde plaats te eindigen bij zijn heerlijke naam. Maar dat doe ik niet dan u eerst ook te hebben laten horen hoe onze Nederlandse geloofsbelijdenis spreekt over deze enige voorspraak in artikel 26. Wij geloven dat wij geen toegang hebben tot God dan alleen door de enige middelaar en voorspraak, Jezus Christus, de rechtvaardige. Dus dan wordt duidelijk onze tekst aangehaald. Terwijl je hierom mens geworden is, verenigende tezamen de goddelijke en de menselijke natuur, opdat wij mensen een toegang zouden hebben tot de goddelijke majesteit. Anderszins waar ons de toegang gesloten. En in het einde van dat artikel 26 staat, waartoe zouden wij een ander advocaat zoeken, aangezien het God beliefd heeft ons zijn zoon tot een advocaat te geven. Daar wordt die enige middelaar en voorspraak, Jezus Christus, aangewezen en aangeprezen. Buiten wie om, niemand voor een heilige en een rechtvaardig God kan bestaan en kan verschijnen. En wij zien in mijn tekst de namen van deze voorspraak bij de Vader. Zijn heerlijke naam, ons derde punt, Jezus Christus, de rechtvaardige. Nou ja, zegt iemand, dominee, een stukje hoef je eigenlijk niet te verklaren. Wie kent de naam van Jezus nou niet? De naam van Christus is al even bekend. En dat hij rechtvaardig is, ja, begrijp ik ook wel. Gemeente, er staat niets voor niets in Gods heilige getuigenis. U moet er eens op letten met het doel op de tekst. Waarom die namen hier staan. Een zondig volk wordt gewezen op het pleitend ambt van de middelaar. En in dat verband staat de naam Jezus. En dan weten de kinderen onder ons al wel wat die naam betekent, die de engel heeft opgedragen aan vader en aan moeder, om die naam aan een Heer Jezus te geven. Ge zult zijn naam heten Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Een zondig volk zalig maken. En dat zondige volk, dat krijgt u als het ware in die naam de garantie van Gods wegen te horen. Hij heet Jezus. Daarom zal die zijn volk, zalig maken van hun zonden. Daarom zal zijn pleitend werk met zegen worden gekroond. Daarom zal de kerk thuiskomen. Een geschonken Jezus. Voor zulke volk. Wie kan het vatten? Jezus. Christus. Van God de Vader gezalfd met de Heilige Geest om te zijn de hoogste profeet en leraar. Om zijn volk de volkomen raad der verlossing te openbaren. En om te zijn de enige hoge priester die met zijn voorbidding tussentreedt bij God de Vader. Ten behoeve van zo'n schuldig en zonder volk. En om te zijn de eeuwige koning. Die voor zijn volk eerst de verlossing verwerft door zijn dierbaar bloed om vervolgens zijn volk te beschutten en te bewaren Wij de verworven verlossing. O, is het geen troostrijke zaak dat die naam hier geschreven staat en wordt voorgehouden aan dat steeds weer zondigende volk, opdat het duidelijk zij, het ligt niet in hen, buiten hen, maar het ligt wel vast in hem, hun dierbare koning, die hun middelaar wil zijn. Hoe noodzakelijk is het dan om de Heer Jezus Christus als zodanig te hebben leren kennen en om zichzelf te hebben leren kennen door het werk van de Heilige Geest als een schuldig mens. Jezus Christus, nog eentje. De rechtvaardige. Mijn kanttekening zegt, zo wordt hij toegenaamd. Met een verwijzing naar Jesaja 53, het 11e vers. Door zijn kennis zal mijn knecht de rechtvaardige velen rechtvaardig maken. Want hij zal hun ongerechtigheden dragen. Zo wordt hij toegenaamd. Omdat hij zonder zonde is geweest. Doch zonder zonde. Wie van u overtuigt me van zonde? En daarom, zegt de kanttekenaar, is hij bekwaam om onze voorspraak te wezen. Kunnen de engelen onze voorspraak niet zijn? Nee, zij zijn nog God, nog mensen. Kunnen de heiligen onze voorspraak niet zijn? Nee, ze hebben zelf gezondigd. En zijn niet anders zalig geworden dan door deze enige middelaar. Kan Jezus Christus de rechtvaardige de voorspraak zijn? Ja. Want hij was zonder zonde. Daarom is hij bekwaam middelaar te zijn, advocaat te zijn. Zulk een hoge priester betaamt ons. Heilig, onnozel, dat is onschuldig. Onbesmet. Afgescheiden van de zondaar, hoger dan de hemelen geworden. Zulk een hoge priester betaamt, van wie geldt alzo hij altoos leeft, om voor zijn volk te bidden. Maar misschien ligt er nog wel wat in dit. Jezus Christus, de rechtvaardige. Er staat toch geschreven dat het gebed van een rechtvaardige veel vermag. En het is toch voluit bij ons om te belijden dat het gebed van die ene rechtvaardige alles vermag. Wat ligt er dan een troost in als die rechtvaardige voor ons bidt? Als we het mogen weten, indien wij gezondigd zijn, wij hebben een voorspraak bij de Vader, die daar bidt als de rechtvaardige, wiens gebed zeker wordt verhoord. Wat is het een gelukkig volk, dat in hun zonden en ellenden die voorspraak mag kennen. En tot die voorspraak in al hun ongeluk dagelijks de toevlucht mag zoeken en mag vinden. Wij hebben troost voor Gods volk. En als je daar nou nog niet bij hoort, je nou nog niet een kind bent, en als je deze voorspraak mist, en als je deze voorspraak niet hebt, hoe moet het dan straks, binnenkort, eerder dan u denkt, als u voor die heilige rechter van hemel en aarde moet verschijnen en moet uitroepen: ik heb niets, want ik heb hem niet. Buiten Christus is geen leven. Buiten Jezus is er geen zaligmaker. Buiten de kennis van die rechtvaardige zul je onrecht blijven. Dan ben je toch nameloos arm. Buiten Christus is God een eeuwig verterend vuur. O, buig dan nog uw knieën. Beleid het hem maar eerlijk. Heer, ik ben een zondig mens. En als je genade mag kennen, precies enig. Heer, ga uit van mij. Ik ben een zondig mens. Ik blijf een zondig mens. Maar zie op mij. In gunst van boven, wees me toch genadig om Jezus Christus, de rechtvaardig. Amen. We eindigen met gebed. Almachtig God, eeuwige Heere, enig en drieënig ontfermer, uw naam roepen we aan het einde van deze eredienst. Als u ons aan deze plaats een en andermaal onder het gehoor van het woord van God wilde stellen. U wilde ons vanmorgen en vanmiddag onderwijs geven uit uw getuigenis. U was de stille toehoorder, maar niet de ledige aanschouwer, die gesproken heeft moet verantwoorden. Wat hij gezegd heeft en wat hij niet gezegd heeft. En die gehoord heeft, moet verantwoorden wat hij gedaan heeft met hetgeen aan de voeten is neergelegd. Heere, zegen uw woord. Voeg uw geest bij uw woord. Draag het in onze harten. Door te blijven haken. Dat we de kanselboodschap in liefde en ernst door de kerkenraad doorgegeven niet naast ons neer zullen leggen. Dat ook jonge mensen niet uit ijdel en verkeerd nieuwsgierigheid om die te bevredigen denken ik ga even kijken. Maar dat we ons ver van de zonde zouden mogen houden. Leer ons, o Heere, de weg door u bepaald en wend ons oog van de ijdelheden af. Leer ons zo te leven dat we kunnen sterven. Doe ons sterven aan onszelf eer het sterven wordt, opdat we in ons sterven zullen mogen erven. Neem de gemeente aan deze plaats onder uw hoede. Gedenk ze ook die van hier elders zijn, door die ook dan weer veilig hier terugkeren. En geleid allen over gevaarvolle en onveilige wegen, door aankomen op de plaatsen van bestemming, daar waar thuis mensen door niemand worden opgewacht, wil ook daar zijn. Bij hen die eenzaam, alleen, ellendig en verdrietig zijn, vertroost nog zielen in het geween en wil nog zeggen, ik ben uw heil alleen, om uzelfs, om uw grote naams, om uw lieve zoons, om Jezus willen. Amen. De slotzang is van Psalm 103, het vijfde vers. Hij zal zijn volk niet eindeloos kastijden, nog eeuwiglijk zijn gramschap ons doen leiden. Hij is het die ons zijn vriendschap biedt. Hij handelt nooit met ons naar onze zonden. Hoe zwaar, hoe lang wij ook zijn wetten schonden. Hij straft ons maar naar onze zonden niet. 103, het vijfde. Thank you. ontvang dan voordat u heen gaat naar uw huizen de zegen des Heren. De Heere zegen u en hij behoede u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geeft u vrede. Amen.